van de preek is ook: hij kwam voor jou. Nou, ieder mens heeft wel een idee over of een beeld van God. En er zijn talloze factoren die onze beeldvorming kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld onze opvoeding. Misschien ben je in een christelijk gezin opgegroeid, of in een moslimgezin, of in een atheïstisch gezin. Maar ook het land waarin je leeft kan van grote invloed zijn, de cultuur waarin je bent opgegroeid en de tijd waarin je leeft of waarin mensen hebben geleefd. Met wat voor soort mensen je te maken hebt gehad, met wat voor soort gebeurtenissen je geconfronteerd bent geweest. Kortom, er zijn talloze factoren. En omdat al die factoren een rol kunnen spelen in onze beeldvorming, ook van God, zijn er heel veel verschillende beelden van God ontstaan. Heel veel verschillende ideeën over hem. Sommige mensen geloven niet dat er een God is. Andere mensen geloven dat er meerdere goden zijn. En ook de mensen die geloven dat er één God is, denken vaak nog heel erg verschillend over hem. Maar uiteraard kunnen niet al deze beelden kloppen. Waarschijnlijk zijn er zelfs heel veel verkeerde beelden en ideeën over God. Maar het is belangrijk dat we een goed beeld van God hebben. Omdat als wij een verkeerd beeld van hem hebben, kan dat ons van hem wegdrijven, terwijl we hem juist nodig blijken te hebben. Als wij echt een goed beeld van God hebben, van wie hij is, van hoe hij is, dan hebben we een solide basis om bewust een keuze te kunnen maken. Te kunnen kiezen of we wel of niet bij God willen horen. Maar hoe komen we dan aan een juist beeld? Nou, als we iemand willen leren kennen, stel u zou mij willen leren kennen en u kent mij nog niet. Wat u zou kunnen doen, is met mensen gaan praten die mij wel kennen, zoals collega's, vrienden, familie, buren. Als u met hen over mij gaat praten, dan kan u een beeld over mij als persoon vormen. Maar bij God werkt dat niet helemaal hetzelfde dus. Want zoals we al hebben geconstateerd, zijn er heel veel verschillende beelden van God. Dus hoe weet je dan bij wie je terecht moet om een juist beeld van God te krijgen? Maar je kunt mij ook op een andere manier leren kennen, namelijk als ik jou over mezelf ga vertellen. En dat is wat God heeft gedaan. Hij heeft zichzelf bekendgemaakt en hij heeft op meerdere wijzen, op meerdere manieren tot ons gesproken, waaronder door de Bijbel. En in feite hebben we eigenlijk alleen al genoeg aan het Oude Testament. Als we God willen leren kennen wie hij is en hoe hij werkelijk is, dan kunnen we dat al doen door het Oude Testament te bestuderen. Denk ook maar aan de woorden: ze hebben Mozes en de profeten. Dus ze hadden de wet die onder Mozes was gegeven en de profetieën. En dat vinden we allemaal in het Oude Testament. Maar wij hebben tegenwoordig ook het Nieuwe Testament, nog meer informatie over wie God is, over wat hij belangrijk vindt, over wat niet goed is in zijn ogen. En dat Nieuwe Testament draait eigenlijk om één heel bijzonder iemand: Jezus Christus. Want in het laatste der dagen heeft God op de meest buitengewone manier tot ons gesproken, namelijk in en door zijn Zoon. God zelf, God de Zoon, werd mens. Wil je een goed beeld hebben van wie God is, van hoe hij is, kijk dan naar zijn Zoon, Jezus Christus. En zowel Jezus zelf als anderen getuigen ook over Jezus dat hij niet alleen mens was, maar dat hij ook God is. God als mens. En dat je dus naar hem kunt kijken om een goed beeld, een goede indruk van God te krijgen. Zo schrijft Johannes over Jezus in Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Maar ook Jezus zelf refereert er meerdere malen aan. En hij refereert aan God als aan zijn vader. Zo zegt hij in Johannes 10, vers 30. Ik en de Vader zijn één. En in Johannes 14, vers 9. Jezus zeide tot hem. Ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan, toon ons de Vader? En Johannes 5, vers 19. Jezus zeide tot hen. Voorwaar, ik zeg u. De Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. En Paulus schrijft over Jezus in Colossenzen 2, vers 19. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Misschien heb je een beeld van God als iemand die hard en streng is, die fouten afstraft en die veel van ons vraagt, veel van ons verlangt, maar weinig om ons of om onze omstandigheden lijkt te geven. Nou, nu vinden we in de Bijbel inderdaad genoeg voorbeelden waarin God streng optreedt en waarin hij serieuze oordelen aankondigt. Maar Gods oordelen zijn volkomen zuiver en volkomen goed, volkomen rechtvaardig. God haat het kwaad en hij haat de zonde, dat wat het kwaad voortbrengt, dat wat het kwade de ruimte geeft. Maar de zondaar haat hij niet. Alleen God is volmaakt goed, volmaakt zuiver, volmaakt heilig en rechtvaardig. En dat maakt dat wat verkeerd is, ook door hem op die manier beoordeeld zal worden. En als het niet anders kan, veroordeeld en bestraft. Maar wie denkt dat God daar plezier in heeft, die heeft het volkomen mis. Dat is net zo min waar als dat God niet in ons geïnteresseerd zal zijn of om ons geeft. Nee. Als we willen weten hoe God hier werkelijk in staat, dan kunnen we kijken naar Jezus. Bovendien zijn de komst van Jezus en de reden van zijn komst, de missie die hij zou gaan vervullen, beiden al overduidelijke bewijzen dat God en om ons geeft en dat hij geen vreugde schept in het veroordelen van schuldigen. En de reden van Jezus' komst kunnen we onder andere lezen in Johannes 3, vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. En die missie zien we in het hele leven en de bediening van Jezus Christus terug. En laten we daar samen eens een stukje over lezen. Dat kunnen we vinden in Matteüs hoofdstuk 9. Matteüs hoofdstuk 9, en dan lezen we straks vanaf vers 9 tot en met vers 13. En vandaar, verder gaande, zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten, Matteüs genaamd, en hij zeide tot hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het geschiedde, toen Jezus in het huis aanlag, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen. En toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Jezus hoorde het en zeide, zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Gaat heen en leert wat het betekent, barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Zo geweldig, deze laatste uitspraak van Jezus, waar hij zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Jezus is niet gekomen voor perfecte mensen, maar hij kwam voor zondaars. Voor mensen die fouten maken, tekortkomen, die tegen Gods wil ingaan, die onrechtvaardig handelen en slechte dingen doen. Kortom, Jezus kwam voor mij en hij kwam voor jou. Want ieder mens is in staat om kwaad te doen, om zelfs veel kwaad te doen. We zien daar meer dan genoeg voorbeelden van om ons heen. Maar als we eerlijk zijn, zien we die voorbeelden ook terug in ons eigen leven. En misschien weet je ook wel van jezelf dat als er een God bestaat, dan weet je dat je schuldig bent ten opzichte van hem. Misschien weet je dat ook wel van jezelf dat het zo is. Je hebt erge dingen gedaan. Mensen vreselijk behandeld, beschadigd of benadeeld. Je bent dwars tegen Gods wil en principes ingegaan. En allerlei grenzen ver en ver overschreden. Zelfs zo ver dat het eigenlijk lijkt dat er geen weg meer terug is. Dat je geen uitkomst of mogelijkheid op herstel meer ziet. Maar dan heb ik goed nieuws voor je. Want wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt, God kent je. En hij houdt van je. Onveranderlijk en onvoorwaardelijk. Zelfs zoveel dat hij bereid was om zelf mens te worden. En als Jezus in onze plaats te gaan staan, in jouw plaats. Hij nam al de schuld op zich en stierf aan het kruis. Zo betaalde hij met zijn leven, met zijn bloed, voor onze schuld. En daarom leert 1 Johannes 1 vers 7 bij ons ook, en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dit lijkt misschien te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet. Wij beseffen niet half hoe groot het offer is dat Jezus heeft gebracht, hoe groot het offer is dat God moest brengen, om dit mogelijk te kunnen maken. Maar hij was bereid om dit te doen. Voor jou. Omdat hij van je houdt. Hij heeft je lief. Hij ziet je. En je bent waardevol en belangrijk voor hem. God is niet op zoek naar manieren of redenen waarom hij je zou kunnen straffen. Of je kunnen buitensluiten. Integendeel. God neemt echter het leven niet weg. Maar zoekt wegen dat een verstotene niet van hem verstoten blijven. 2 Samuel 14, vers 14b. Maar misschien twijfel je nog. En denk je bij jezelf, maar jij weet niet wat ik allemaal gedaan heb. Maar dan mag je kijken naar David. Naar het leven van koning David. Een man waarvan God zelf zei dat het een man naar zijn hart was. Ja, logisch. Zul je misschien denken. Hij deed natuurlijk altijd wat God wilde. Maar is dat ook zo? Leefde David altijd volledig gehoorzaam aan God? Deed hij altijd dat wat goed was? Was hij altijd rechtvaardig? Zeker niet. Ook David had vele overtredingen, vele tekortkomingen. En die zijn niet allemaal opgeschreven in de Bijbel, is ook nergens voor nodig. Maar een aantal van zijn overtredingen staan wel in de Bijbel. En zo weten we dat tot zijn ongerechtigheden, onder andere overspel en moord konden worden gerekend. Dus het lijden van een onberispelijk leven was niet wat David een man naar Gods hart maakte. Want ook David deed dingen die juist tegen Gods wil ingingen. Maar bij David was het verlangen aanwezig om bij God te horen. Om zijn wil te doen, ook al maakte hij dat niet altijd waar. Maar dat verlangen was aanwezig en dat was wat hem een man naar Gods hart maakte. En God heeft ons net zo lief als dat hij David lief had. Maar net zo min als bij David kan hij ook bij ons onze verkeerde en slechte dingen niet negeren. Zijn liefde voor ons gaat niet ten koste van zijn rechtvaardigheid. Alleen, ons hart is voor God heel erg belangrijk. En met ons hart wordt eigenlijk bedoeld onze verlangens. Wat willen wij eigenlijk? Verlangen wij wel naar God? God heeft ons lief, maar houden wij van hem? Willen wij vrede met God hebben? Zien wij uit naar een geweldige toekomst samen met hem? En zijn we ook bereid om hier en nu naar hem te gaan luisteren en hem te gaan volgen? Dat is waar God naar op zoek is. En dat is wat hij aantrof in het hart van David. En dat zie je ook zo mooi, dat zuivere verlangen van David naar God. Wanneer hij door God wordt geconfronteerd met zijn zonden, met zijn schuld. Bij David zie je dan niet dat hij komt met allerlei excuses, of dat hij de schuld op iemand anders probeert af te schuiven, of dat hij zichzelf vergelijkt met anderen. Nee, David heeft berouw, hij heeft spijt, hij komt tot inkeer. En hij roept het uit tot God om genade, om vergeving. En het mooie is dat dit gebed van David ook staat opgeschreven, zodat wij ervan kunnen leren. En daar wil ik graag samen met u daar een stuk over lezen in Psalm 51. Psalm 51. Vanaf vers 1. Voor de koorleider een psalm van David, toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, nadat hij tot Batseba was gekomen. En David had overspel gepleegd met Batseba en haar man Uria had hij in feite laten vermoorden. Dus heftige zonden waar de profeet Nathan namens God David mee confronteerde. En dit is Davids reactie. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, gij wilt waarheid in het verborgene. In het geheim maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Hergeef mij de blijdschap over uw heil en laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot u bekeren. Hier zien we de reactie van David. Ja, hij had verschrikkelijke dingen gedaan. En terecht reageerde hij hier niet onverschillig op. Maar wist hij dat hij echt verkeerd zat. En hij riep het dan ook uit naar God. Om genade en om vergeving. En hij kreeg vergeving van God. Dat David berouw had, spijt, dat hij tot inkeer kwam. En het naar God uitriep om vergeving, was zeer belangrijk en cruciaal. Maar het was niet voldoende om de schuld weg te nemen die David ten opzichte van God had opgebouwd. David deed ook wel goede dingen, maar die maakte zijn verkeerde dingen niet ongedaan. Nee, dat is uiteindelijk alleen maar mogelijk geworden door het volbrachte werk van Jezus. Toen hij als onschuldige onze schuld op zich nam en stierf in onze plaats, toen werd de schuld die wij bij God hadden uitstaan volledig ingelost. En op basis daarvan kon God David zijn schuld kwijtschelden. En hetzelfde geldt voor ons. Als wij spijt hebben van onze overtreding, van onze verkeerde dingen. En we willen veranderen. We willen dat het weer goed komt. Dan mogen ook wij bij Jezus aankloppen voor vergeving. En dan wil hij ons van harte vergeven. Op basis van datzelfde werk. Daarom staat er ook zo mooi beschreven in 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En ik wil hier nog twee belangrijke opmerkingen bij maken. Want als je dit alles zo hoort en overdenkt, dan denk je misschien wel, nou, bij God komen we wel erg makkelijk weg, komen we wel heel goed weg. En inderdaad, ik kan zelf ook geen andere conclusie trekken dan dat we bij God inderdaad wel heel erg goed wegkomen. Maar als God ons vergeeft, dan scheldt hij de schuld kwijt die wij bij hem hebben uitstaan. En de schuld die wij bij God opbouwen of hebben gebouwd, is niet alleen om dingen die wij rechtstreeks tegen hem hebben gedaan, maar vaak ook zijn dat dingen die wij hebben gedaan ten opzichte van onze medemensen, ten opzichte van organisaties of groepen of wat dan ook. Daarmee bouwen we een schuld op bij God, maar natuurlijk ook bij die mensen of organisaties of wat dan ook. Ook daar hebben we een schuld uitstaan. En als God ons vergeeft, wil dat niet altijd zeggen dat de schuld en de gevolgen van onze schuld hier op aarde, hier en nu, ook opgeheven zijn. Het is mogelijk dat dat gebeurt, dan is het eigenlijk een soort dubbele genade. Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. En ook bij David is dat niet zo. Hij krijgt vergeving van God, maar toch krijgt hij te maken met de gevolgen van zijn misstappen. En dat waren ernstige gevolgen, pijnlijke en verdrietige gebeurtenissen. En toch, het belangrijkste was dat zijn schuld ten opzichte van God was verdwenen. Want daar staat de eeuwigheid op het spel. Eeuwig heil of een eeuwig afschuwelijk alternatief. En omdat hij van zijn schuld bij God was verlost, was eeuwig heil zijn toekomst. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Het andere wat belangrijk is, is als wij vergeving van God willen, als wij spijt hebben van onze zonden, dan kunnen wij niet meer verder leven op een manier dat wij lichtvaardig of lichtzinnig met zonde omgaan. Zondig ik dan niet meer? Helaas moet ik zeggen dat ik nog steeds zondig, nog steeds doe ik dingen die niet naar de wil van God zijn. Dat is verkeerd. Dat is slecht. Maar als ik echt spijt heb en ik belijd mijn schuld voor God, dan ontvang ik direct vergeving. Maar ik moet dat niet doen. Ik moet niet zondigen met het idee van dat het niet uitmaakt of ik nou wel of niet zondig. Met andere woorden, dat ik wel kan blijven doorgaan met zondigen, want God heeft toch al voor een oplossing gezorgd. Hij heeft al voor genade gezorgd. Als we zo denken, misleiden we onszelf. En dan kun je je afvragen of je wel werkelijk een herstelde relatie met God hebt. En ik ben bang dat als je zo denkt en zo blijft doorgaan, dus dat je blijft zondigen zonder dat je het serieus neemt, dat je dan uiteindelijk te horen zult krijgen van Jezus dat hij je niet kent. Niet vanuit een persoonlijke herstelde relatie. En inderdaad, dan kennen we hem ook niet. Niet voldoende, want dan hebben we niet goed beseft hoe heftig, hoe slecht, hoe ernstig de zonde is. Want alle ellende, alle afschuwelijke dingen die wij hier op aarde en in ons leven ervaren, vindt zijn oorsprong in de zonde. En we beseffen ook niet hoe groot dat probleem is, niet voldoende, als wij zomaar blijven zondigen, terwijl God zelf moest ingrijpen, persoonlijk, om met dit probleem te kunnen afrekenen, om het probleem wat wij hadden veroorzaakt, weer in orde te kunnen maken. En als we hebben ontdekt hoe God de zonde haat, dan kan het niet anders dat als wij van hem houden, ook wij het verlangen hebben om te breken met de zonde en om te doen wat hem behaagt. En zoals ik al zei, dat lukt misschien niet altijd, maar dat moet wel onze intentie zijn. En als we in de fout gaan, kunnen wij op zijn genade rekenen. Maar God kijkt dus naar ons hart, net als bij David. En bij David trof hij een hart aan wat echt naar hem uitging. En daarom wilde God hem ook van harte vergeven, op grond van het offer van zijn zoon. Nou, laten we nog even teruggrijpen op de geschiedenis waar we net over lazen met Jezus, de Farizeeën en de zondaars. Ook de Farizeeën hadden een verkeerd beeld van God. Zij keken wat Jezus deed en ze zagen dat hij met slechte mensen optrok, met zondaars. En eigenlijk veroordeelden zij hem hiervoor. Zij dachten dat hij hiermee tegen Gods wil inging. Maar wij weten inmiddels in ieder geval dat Jezus ook God was. God als mens. Dus uiteraard deed Jezus ook de wil van God. En God haat weliswaar het kwaad, maar de bedrijvers ervan heeft hij lief. Het gaat God om ons persoonlijk, om onze persoon. En de slechte dingen die we doen, daar is hij niet blij mee, daar is hij niet enthousiast over. Maar voor hem draait het om ons persoonlijk. En daarom gaat God zondaars ook niet zomaar uit de weg. En dat vraagt hij trouwens ook niet van zijn volgelingen. Nee, Jezus zocht de zondaars juist op, omdat God van ze houdt. En omdat God ze wilde redden. Maar er is nog een ander verkeerd beeld waar de Farizeeën mee te maken hadden in hun denken. Een beeld, een manier van denken waar vandaag de dag ook nog heel veel mensen aan vastzitten. Namelijk dat zij dachten dat zij minder slecht waren dan andere mensen, of eigenlijk beter en zelfs rechtvaardig. Zeer waarschijnlijk ging de opmerking van Jezus, de uitspraak dat hij niet was gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, dan ook aan ze voorbij. In feite kwam Jezus ook voor hen, maar ze hadden dat niet door, omdat ze in hun eigen ogen rechtvaardig waren. En vandaag hebben heel veel mensen ook datzelfde idee. Dat we goed zijn in onze eigen ogen, of in ieder geval goed genoeg om door God geaccepteerd of aanvaard te kunnen worden. Zeker als we onszelf vergelijken met andere mensen die wel slechte dingen doen, of die wel slechtere dingen doen als wij. Maar als wij op die manier denken, dan hebben we dat ook mis. Dat is een verkeerde manier van denken. Want het gaat er niet om hoe wij onszelf beoordelen, maar het gaat erom hoe God de zaak beoordeelt. Want ons oordeel, ons beoordelingsvermogen is zeer subjectief. Bovendien verschilt het per persoon. Maar het is ook zeer relatief wanneer wij onszelf met anderen gaan vergelijken. Want het is niet zo moeilijk om iemand te kunnen vinden die zich slechter gedraagt dan jij. Maar je kan ook wel weer iemand vinden die zich beter gedraagt dan jij. Dus wat is dan goed en wat is dan goed genoeg? Nou, wat goed genoeg is, is dus niet een beoordeling die subjectief is, een beoordeling die relatief is, maar het gaat om een standaard. En God bepaalt deze standaard. Zijn wij rechtvaardig? Zijn wij goed in zijn optiek? En het is belangrijk dat wij beseffen dat wij dat niet zijn in zijn ogen. dat wij schuldig zijn, zodat we ook onze schuld kunnen belijden, kunnen erkennen. Want als wij niet doorhebben dat wij een schuld hebben, een probleem vanwege onze zonde, dan zullen we ook niet doorhebben dat wij behoefte hebben aan een verlosser. Aan iemand die ons kan verlossen van onze schuld. Want alleen Jezus kan ons van onze zonde schuld verlossen. Alleen dankzij Hem kunnen we gered worden. Maar dan moeten we beseffen dat wij van onze eigen schuld af moeten. En dat moeten we dan ook willen. De Bijbel is er in ieder geval duidelijk over hoe de zaak wat God betreft ervoor staat. Zoals in Romeinen 3, vers 23, waar staat: want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Met wat makkelijkere taal gezegd, ieder mens zondigt, doet verkeerde dingen, gaat tegen Gods wil in. Waardoor we het heil wat God voor ons heeft, missen. En in Psalm 14, vers 1 tot en met 3, wordt het ook heel duidelijk weergegeven. Ik zal het voor u voorlezen. Het is geen leuke tekst, maar het is wel duidelijke taal. In Psalm 14, vanaf vers 1 staat: de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden. Niemand is er die goed doet. De Heere ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Want nogmaals, het gaat niet om hoe wij het zelf beoordelen en bekijken. Het gaat niet om ons subjectieve en relatieve beoordelingsvermogen. Het gaat om de standaard van God. Hij bepaalt de lat. Hij bepaalt wat goed en rechtvaardig is. En die lat ligt veel hoger dan dat wij zelf voor ons bepalen. En Jacobus neemt aan elke mogelijke twijfel die nog mocht bestaan, dat neemt hij volledig weg met wat hij schrijft in Jacobus 2 vers 10. Want daar schrijft hij: want wie de gehele wet houdt, en dat wil zeggen dat je je aan alle geboden van God houdt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Nou is er geen mens bij wie de zonde, de ongehoorzaamheid naar God toe, zich beperkt tot één overtreding. Maar al zou dat zo zijn, dan is dat toch één overtreding te veel. En dat is niet omdat God het ons niet gunt. Maar God is volmaakt rechtvaardig. En daarom moet hij schuldig verklaren wie niet 100% rechtvaardig is. Gelukkig heeft God echter ook voor een oplossing gezorgd. Een oplossing voor het probleem wat wij zelf hadden veroorzaakt. Dat is de reden dat hij zijn zoon zond. Jezus heeft het voor ons mogelijk gemaakt. Stel daarom voor je redding je vertrouwen in Hem, want zijn offer, het offer wat Hij heeft gebracht, kan al jouw schuld wegnemen. En kies er ook voor om vanuit datzelfde vertrouwen meer en meer te gaan leren leven naar Gods wil. Door te doen wat Hij zegt, door te doen wat Hij van je vraagt. En dat is een proces wat met vallen en met opstaan gaat. Ook al verlang je misschien naar God, je zult soms fouten blijven maken, maar dan mag je ze belijden en dan ontvang je vergeving. Maar kies ervoor om Hem te volgen, naar Hem te luisteren, want zo kan Jezus je leiden, zo kan Hij je terugbrengen naar God de Vader. En zo mogen wij weer het heil wat God voor ons heeft, die geweldige toekomst die straks na dit leven gaat aanbreken, dat we de eeuwigheid in de heerlijkheid met Hem mogen doorbrengen. En niet de eeuwigheid in een afschuwelijk alternatief terechtkomen. God heeft laten zien, Jezus heeft laten zien, dat Hij het beste met ons voor heeft omdat hij voor ons het beste mogelijk heeft gemaakt. Willen we weten wie God werkelijk is en hoe hij werkelijk is, dan kunnen we kijken naar zijn Zoon. En Jezus, hij kwam voor jou. Heere God, ik wil u danken, Heer, voor wie u bent. U bent de Almachtige, u bent de Allerhoogste. Er is geen andere God dan u alleen. U heeft de hemel gemaakt, u heeft de aarde gemaakt en al het leven wat er is, heeft u gemaakt, zuiver en perfect. Heer, maar wij mensen, iedereen, heeft bijgedragen aan het kwaad op deze aarde door onze ongehoorzaamheid naar u toe. Door onze slechte verlangens, door onze opstandigheid. Heer, iedereen heeft een klein of een groot aandeel aan de ellende die we hier kennen. Maar we danken u dat u voor een oplossing heeft gezorgd. We danken u dat u niet anoniem bent gebleven, maar u heeft uzelf bekendgemaakt door uw woord. Door uw Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest. En dat niet alleen. Maar u bent gekomen, Heer Jezus, om de prijs te betalen. Om ons te verlossen van onze zondeschuld. En dat wij, als wij spijt hebben van onze zonden, van onze verkeerde gedrag, en als wij terugverlangen naar u, dat wij op grond van uw volbrachte werk, Heer Jezus, vrede mogen maken met u. Heer, we danken u voor uw liefde, voor uw genade en uw trouw. En ik bid u, Heer, dat u uzelf aan een ieder die dit hoort, aan een ieder die dit heeft meegekregen, dat u zichzelf aan hen bekend maakt, dat u bevestigt wat ik heb mogen delen, dat dat de waarheid is, dat het uw waarheid is, uw woorden. Heer, u houdt van ons, u heeft ons lief en u gunt ons het beste. Help ons, help een ieder om u te vertrouwen voor redding, voor verlossing en voor een geweldige toekomst. We danken u voor wie u bent. U bent onveranderlijk, eeuwig dezelfde en u bent goed en zeer te prijzen en genadig. Eer aan de Vader, eer aan uw Zoon, Jezus Christus, en eer aan de Heilige Geest, in Jezus' naam. Amen.